Gemeente, in dit avontuur openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het boek der Psalmen, en we lezen Psalm 2.
Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen: de Heere heeft op mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toornen en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen.
Gemeente, met de hulp des Heren mag ik u vanavond het woord bedienen, zoals dat is te vinden in het gelezen schriftgedeelte, Psalm 2, en daarvan het laatste vers, vers 12. Kus de zoon, opdat hij niet toorne, en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Gemeente, terwijl we hier in alle rust en gelukkig ook nog in vrijheid bij elkaar mogen zitten om het woord te beluisteren, moeten wij samen beseffen dat er toch wel een geweldig gewicht hangt aan zo'n kerkdienst die we ook vanavond meemaken. Het is misschien voor u ook alweer de tweede keer op deze dag. En zo zijn er zoveel zondagen. Je zou eraan gewend raken en uit het oog verliezen hoe bijzonder, maar ook hoe gewichtvol dat is. Want het is niet niks om onder het woord te zitten, onder de prediking, waarvan we samen geloven en belijden dat dat niet de mensenwoord is en dat dat niet de menselijke ideeën zijn van een of andere dominee, maar dat via de knecht de God zelf spreekt, die zijn stem laat horen, die zijn mond laat klinken, die zijn bevelen door laat geven. Ja, bevelen. Want dat geeft ook nog weer op zijn manier een extra accent aan de ernst van een kerkdienst. Dat er niet iemand voor ons komt staan die zomaar wat verhaaltjes gaat vertellen om ons bezig te houden. En dat er ook niet zomaar alleen wat dingen aangeraden worden. Zou u er eens over willen nadenken? Dan spreken we elkaar later nog wel eens een keer wat voor uitslag het geworden is. Maar dat de knechten van God die het woord aan de harten moeten leggen, als herauten op zondaren afgestuurd worden, om het met de Dordtse leerregels te zeggen, om het woord aan die harten te leggen met bevel van bekering en geloof. Niet aanraden, nee, bevel. Daar is nog een kwestie die nog meer spanning geeft aan zo'n dienst die je dan mag meemaken. En dat betreft de belangen die er op het spel staan. En dan zeggen we het maar weer met die oude vertrouwde woorden, maar dat moeten de kinderen ook maar proberen te onthouden. En dat moeten we in ons leven gaan beseffen. Het gaat om eeuwig wel, of eeuwig wee. We hebben net al gebeden aan de Heere of hij ons wil bevrijden van en bewaren voor het moderne levensgevoel dat zegt, komt allemaal wel goed, het loopt zo'n vaart niet en dit leven is een soort groot speelterrein waarin je je kan uitleven en vermaken. Wij leven, gemeente, in een voorbereidingstijd op de eeuwigheid. En dan is het van twee in één. En de beslissing die voor ons persoonlijk gaat vallen op het moment dat we voor de rechterstoel geopenbaard worden, die beslissing wordt eigenlijk hier al, terwijl u hier zit in uw vertrouwde kerkbank, genomen. Want of wij naar de hemel gaan, of dat wij de eeuwigheid in de hel zullen doorbrengen, gemeente, u moet dat aannemen, dat wordt niet op de jongste dag beslist. Dat wordt in het heden der genade beslist. En dan is er nog een vierde reden wat de kerkdienst die ons daarbij bepalen wil, nog gewichtiger maakt. En dat is, gemeente, hoe we nou van nature tegenover deze dingen staan. We zijn geen neutrale mensen. Dat is ook weer zoiets wat de wereld zich inbeeldt. Wereldse media en andere organisaties. Dat er in dit leven neutraliteit bestaat in geestelijk opzicht. Je bent er niet voor en je bent er niet tegen. Gemeente, zulke mensen bestaan helemaal niet. We zijn ook geen toeschouwers die het ervan kunnen nemen door van een afstandje te kijken hoe het met een ander gaat en wat er in een dienst over een ander te melden valt. Gemeente, wij zijn heel direct betrokkenen en bovendien, en dat maakt het zo ernstig, mensen die van nature aan de verkeerde kant van het front staan. Opstandelingen. Ongehoorzamen. Rebellen. Mensen die in hun leven een wonder van genade moeten meemaken, anders komt het niet goed. Nou, gemeente, dat is wat in feite elke kerkdienst aan de orde is en wat aan elke dienst gewicht geeft. Maar er zijn, dat voelt u zelf ook wel aan, diensten en teksten die bepreekt worden die meer nog dan anders bij deze dingen de vinger leggen en ons willen bepalen. En één zo'n tekst, gemeente, hebben we dan vanavond voor ons. Tekst die nog wel eens wordt geciteerd in de prediking. En vanavond luisteren we er speciaal naar. Kus de zoon. Drie gedachten. In de eerste plaats, dat is een geweldig wonder dat dat tegen ons gezegd wordt. In de tweede plaats, dat geeft ook een geweldige klem als dat tegen ons gezegd wordt. In de derde plaats, dit is ook een geweldige troost als daarnaar geluisterd wordt. Kus de zoon. Een geweldig wonder, een geweldige klem, een geweldige troost. Gemeente, die psalm 2... die staat niet voor niets helemaal aan het begin van dat boek der psalmen. Het is niet zo, jongens en meisjes, dat die psalm hier terechtgekomen is, omdat dat nou een psalm is die als eerste samen met psalm 1 geschreven is en daarna de rest. Dat is onder leiding van de Heilige Geest op een bepaalde manier samengesteld. Maar mensen die daar verstand van hebben, die zeggen, die twee psalmen die aan het hoofd van de 150 liederen van Sion staan, die zijn als het ware samen de sleutel voor het hele psalmboek. Als je die twee psalmen goed beluistert, wat daar aan de orde is, dan snap je de rest ook. En zo snijdt psalm 1 bijvoorbeeld dat ene grote thema aan waar het in het boek van de psalmen over gaat en waar het in feite in heel de Bijbel over gaat. De twee wegen van de rechtvaardige die leeft van genade en die leeft volgens de geboden en het zal hem wel gaan en de goddeloze die zich van God en gebod niet aantrekt en het zal hem kwalijk gaan. Dat is het thema van psalm 1. In Psalm 2, gemeente, snijdt dat andere grote thema aan, waar het ook in het psalmenboek om te doen is. Over de figuur, de persoon van de Messias. Nou weten we officieel niet uit Psalm 2 wie het gedicht heeft, maar we weten dat uit het Nieuwe Testament wel. Als je in Handelingen 4 namelijk op een gegeven moment de apostelen op de knieën ziet gaan en die mensen gaan samen God aanroepen omdat ze met de dreiging van Sanhedrin te maken hebben gekregen en ze gaan bidden aan het eind van Handelingen 4, citeren ze Psalm 2. En dan zeggen ze: Heere, u heeft toen en toen geopenbaard door de mond van David. Dus David, gemeente, moet de dichter zijn van deze psalm. En dan zal het ook wel over David gaan, nietwaar? David, die hier als koning in Jeruzalem wordt voorgesteld, maar die man heeft, en dat weten we uit de geschiedenis van David ook, niet alleen maar de macht over het volk van Israël, maar in die bloeitijd van het Israëlitische Rijk waren er ook landen om Israël heen die ook moesten buigen voor Israëls koning. Maar nou zit David in een situatie, gemeente, dat verschillende van die onderworpen koningen, vazallen heet dat met een deftig woord, dat die in opstand zijn gekomen tegen het gezag. Ze willen niet meer belasting afdragen, ze willen niet meer de macht van David erkennen, ze willen op zichzelf staan, ze willen vrij zijn, maar dat heeft een hele ernstige kant, gemeente, want die koning die daar zit op de troon van Sion, dat is niet zomaar een koning. Je hoort het al aan het begin van deze psalm, dat daar een bijzondere band is tussen de man op de troon en God in de hemel. En dat die band zo nauw is, dat als de koningen in opstand komen tegen de koning op de troon in Jeruzalem, dat ze daarmee ook in opstand komen tegen God. Want God zegt niet alleen, vers 6, ik heb mijn koning gezalfd over Sion. Dat is al een teken dat er een bijzondere band is. Maar wat er vervolgens in vers 7 staat, is nog indringender. Die koning, die gezalfde, dat is eigenlijk, zegt God, een zoon voor mij. Zo nauw is de band tussen hem en tussen mij. Die koning kan zeggen, God heeft tegen mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Begrijpt u, gemeente, dat dat ervoor zorgt, als er nou opstand komt onder de vazallen, als de rebellie uitbreekt tegen de koning in Jeruzalem, maar als je daar die hele geestelijke strijd tegen de Heer en zijn gezag achter ziet, dat dat aan deze psalm daarom zo'n dreigende toon geeft. Ik weet niet of u dat ook hebt als u psalm 2 zingt in zo'n dienst als vanavond. Het is een beetje een dreigende melodie. Donkere tonen, ernstige klanken en ook datgene wat je dan gaat zingen, dat daar in de hemel wordt gelachen, maar klinkt niet bevrijdend, klinkt angstig, klinkt dreigend. Daar wordt gesproken over toren, over grimmigheid, over een oordeel dat dreigt los te barsten. Over mensen, we lezen het straks in de tekst, die op de weg waarop ze lopen ineens dreigen te vergaan. Dat is ook wat gemeend als een mens tegen God in opstand komt. Maar daarmee moeten wij de tekst dus wat dichter bij huis proberen te krijgen. Want gemeente, wij zitten hier weliswaar diep in het Oude Testament. Maar als je de psalm die we vanavond voor ons hebben in het licht leest van het Nieuwe Testament en bijvoorbeeld dus even kijk wat voor lijntjes er lopen vanuit deze psalm naar allerlei brieven en evangeliën en andere boeken, dan heeft dat een actuele betekenis. Ik weet niet of u in uw Bijbel ook van die verwijsteksten erbij hebt staan. U zou dat dan vanavond eens moeten nakijken. Of anders pak je je trouwbijbel erbij. Dan staan er nog meer dan in zo'n klein handbijbeltje. Maar dan wordt naar Handelingen 4 verwezen, Handelingen 13, Hebreeën 1, Hebreeën 5. Psalm 2 komt nogal eens een keer terug in het Nieuwe Testament. En u begrijpt het al wel. Dan gaat het in die verwijzingen en als die psalm weer eens opgediept wordt, altijd over een hele bijzondere persoon. Dan gaan we het niet meer hebben over David, of over wat voor koning ook, een gezalfde in Jeruzalem. Maar dan blijkt het ten diepste te gaan over en te slaan op de gezalfde. En wat betekent... Of wat is dat woord gezalfde, jongens en meisjes, ook alweer als je dat in de taal van het Nieuwe Testament zegt? Dan zijn we eigenlijk meteen al waar we wezen moeten. Christus, zeggen de Grieken. Jezus Christus. Hij is het immers. Wie kan er meer dan hij zeggen dat hij de Zoon is die door de Vader is gegenereerd. En die door de weg van zijn bitter lijden en sterven ook op een troon terechtgekomen is. Van waar hij macht uitoefent. Niet alleen over zijn volk. Maar uiteindelijk over heel de schepping. Daar gaat het toch heen, gemeente. Leeft u bij die dingen? Bedenken we ons dat? Of moeten we daar af en toe in de prediking bij bepaald worden? Maar dat moet voor ons gaan leven. Dat we heen reizen op weg naar de dag... dat alle knie zich zal buigen. Gelooft u toch nog wel? Denken de jongens en meisjes toch nog wel eens aan? Dat we heen reizen naar de dag dat alle tong zal belijden. Alle tong. Ook van Mark Rutte. En ook van Job Cohen. En ook van al die andere politici. En artiesten. En sporthelden. Wat voor mensen er ook op dit moment de touwtjes in handen hebben en de aandacht van de massa hebben. Alle tong zal belijden dat de gezalfde koning Christus heet. En dat hij de Heere is. En dat hij het voor het zeggen heeft. Alleen gemeente, misschien is daarmee de tekst nog niet dicht genoeg bij huis gekomen. Want dan hebben we het eigenlijk nog een beetje over een ander, nietwaar? Wij leven ook in een tijd waarin we veel om ons heen zien en ons verbazen kunnen. Over de massa, over de dwaasheid, over de verdwaasdheid, over de doelloosheid. Maar laten we niet blijven staan bij de mensen, gemeente, die het niet meer weten. Mensen die... het licht van het woord achter zich gelaten hebben en daarom in de duisternis wandelen en niet weten waar ze heen gaan. Maar u gemeente, ik, jij. Wat heeft deze psalm ons te zeggen? Of heb u dat nog niet ontdekt? Ik moet eigenlijk zeggen, heeft de Heilige Geest die je ogen moet openen dat nog niet laten zien? Waar nou de rebel zit in de kerk vanavond. En waar die staat vanavond. Dat is toch ons beeld, gemeente. En nou hopelijk niet als een stukje uit een preek. Dat je zegt, ja dat moet er ook nog even bij natuurlijk. Maar als bevinding, gemeente. Heeft de Heilige Geest ons dat nou laten zien? Heb je daar nou wel eens last van gehad? Dat je daar nou wel eens wakker van hebt gelegen? Dat je dat tot schuld is geworden? Dat je daar nou wel eens over in hebt gezeten? O God, ik ben een opstandeling. Ze hebben het maar 100 keer gezegd. In het paradijs is het misgegaan. En daar ben ik een rebel geworden. Ik wil niet onder uw juk buigen. Ik wil u niet dienen. Ik heb het hart van een Adam in mij kloppen. Maar dat dat nood wordt... opstandeling tegen het wettige gezag. Ik zou God moeten dienen. Ik zou hem met lust en liefde moeten dienen. Dat het niet eens een plicht is, maar een liefdedienst. En ik wil het niet. Ik heb in alles zin. Is dat wel eens een probleem geworden, jongens en meisjes? Je hebt overal zin in. Als je gaat bijbelezen, ga je zuchten. Je hebt overal tijd voor. Nou, als je naar de kerk moet, op een zonnige zondagmiddag, dan zucht je. Je hebt overal aandacht voor. Maar als je een geestelijk boek krijgt voor je verjaardag, gaat het in de kast. Die dingen. Is dat nou noodgemeente? En als we dat tegen elkaar zeggen, zien we dan ook in dat het helemaal niet zo vreemd is dat die psalm 2 zo donker en zo dreigend klinkt. Hebben we het toch naar gemaakt? Daar hebben we het samen naar gemaakt, gemeente. Die grimmigheid, die dreigende lach vanuit de hemel. Maar weet u, als we nou zo ver mochten komen dat we dat gaan beamen. En dat we ook persoonlijk dat tegen de Heere gaan zeggen. Uw doen is rein, Heere. Uw vonnis, wat dat ook mag wezen, maar het is gans rechtvaardig. Kijk, dan wordt het zo'n wonder. Dat was het eerste punt van vanavond. Wat er dan aan het eind van zo'n psalm wordt gezegd. En u leest daar geen namen in vers 12. We hebben het vanmorgen over die man in Rut 4 gehad. We zeiden, zijn naam staat er niet bij. Kun je zelf een naam invullen. Maar nou staat er in dat bevel van vers 12 ook niet bij, gemeente. Dat is voor die en voor die en voor die en voor de rest niet. Dat is ook een wonder. Dat wij uit vers 12 opmaken dat die koning, die getergde koning, en die God die daarachter staat en die ook gekrenkt is en die niet gehoorzaamd wordt, dat er nou van die kant, mag ik het even zo zeggen, een algemeen pardon wordt afgekondigd. Zoals dat wel eens gebeurt aan het eind van een burgeroorlog. Er zijn mensen die hebben aan de verkeerde kant gevochten. Maar de rechtmatige heerser zit weer veilig op de troon. En om een nieuwe stabiele situatie te creëren, geeft hij een algemene afkondiging dat hij het goed wil maken met zijn vijanden. Wat ze ook hebben gedaan, maar ze mogen op zijn barmhartigheid rekenen. En als ze hun wapens inleveren, als ze voor hem buigen, als ze hem erkennen. Gemeente, zo gaat er ook vanavond. Dat is het heerlijke, het wonderlijke van de prediking. Algemeen aanbod van amnestie uit naar iedereen. U bent allemaal rebel. Maar u krijgt allemaal te horen. De koning wil het goed met u hebben. En hij zegt het tegen iedereen. Kus de zoon. U begrijpt wel dat die eerste drie woorden van vers 12... Dat een bepaalde manier is om ons te vertellen dat we tot bekering moeten komen. Voor het eerst. Maar Gods kinderen onder ons vinden het niet erg als ik erbij zeg. Ook bij vernieuwing. Want datgene wat een ander voor het eerst moet leren, dat moeten ze op de school der genade nog wel eens overdoen. Maar dan moeten we proberen te ontdekken, gemeente, wat dat is. Je kan er natuurlijk gewoon met je verstand van 2010... over na gaan denken en allerlei gedachten bij hebben, misschien wel hele romantische gedachten, kus de zoon. Maar laten we dat nou tegen het licht van de Bijbel zelf houden, gemeente. De schrift is er eigen uitlegster, zeiden ze in de reformatie al. En dan is het een wat minder romantisch tafereel. Wel liefelijk en wel indrukwekkend, maar niet romantisch en gevoelig. Het gaat hier namelijk, gemeente, om een beeld wat je in het Oude Testament ook tegenkomt als het gaat over afgodendienst. Nou moeten we het even hebben, jongens en meisjes, over de Baals. Heb je wel eens gehoord van de Baals? Natuurlijk heb je ervan gehoord. Uit de tijd van Elia en Izebel. En je moet weten dat veel van die Baals beelden niet de vorm hadden van een mensfiguur. Die zijn er ook wel geweest. Ik heb wel eens mijn categorisatie laten zien in afbeelding. Maar je had ook met name Baals beelden die de vorm hadden van een stierkalf. En mensen die voor die Baals bogen en die Baals geëerd hebben, die deden in het dienen van de Baals ook bepaalde rituelen uitvoeren. Ze knielden ervoor, maar ze deden nog wat anders ook. U weet wel die geschiedenis van Elia die naar de berg Sinaï gaat en daar met God gaat spreken. En die man die denkt dat hij alleen overgebleven is in de dienst aan de ware God, die krijgt van de Heere te horen dat er nog wel meer mensen in Israël zijn die ook niet gevallen zijn voor de afgodendienst van Izebel. Ik heb mij doen overblijven, zegt de Heere, 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben en van wie de mond Baal ook niet gekust heeft. Daar heb u het beeld. Beeld wat je verder in de profeten ook nog wel eens tegenkomt. Hosea 13. Met de mond Baal kussen. Wat betekent dat? Dat betekent, gemeente, dat je op dat moment erkent: Baal is de baas. Baal heeft het in mijn leven voor het zeggen. Baal is het waard dat ik voor hem buig, dat ik hem omhels, dat ik hem mijn liefde geef, dat ik al mijn energie en al mijn tijd en al mijn talenten aan hem geef, want hij is de Heer. Datgene wat dan straks, of eerder in de tekst in vers 11 van de Heere wordt gezegd, gemeente, dat loopt parallel met elkaar, dient de Heere met vrezen. Dat is nou eigenlijk wat de mens dan van nature met afgoden doet. Die dient de Baal met vrees. En die kust de Baal. Onderwerping. Erkenning. Dat is mijn God. O gemeente, wat is dat eigenlijk ook een armzalig leven. Je zou daar trouwens heel wat teksten en heel wat geschiedenissen uit de profeten voor kunnen aanhalen. Dat Israëls profeten er ook zo op gehamerd hebben. Wat voor vruchteloze en wat voor uitzichtloze zaak dat is om je zo aan een afgod uit te leveren. En daar alles op te gooien en daar ook alles van te verwachten. Ik moest denken, gemeente, wat er vorige week zondag gebeurd moet zijn. Ik heb het zelf niet gezien, maar je hoort dat dan later in verslaggevingen. En die hele schare mensen die op het plein in Amsterdam naar dat scherm stonden te kijken. Om hun afgod te eren. En dat moment, dat ene moment toen opeens duidelijk werd dat ze het zouden verliezen. Misschien hebt u het wel gezien. Of heeft u het ook gehoord? De totale ontgoocheling. Handen voor de mond, tranen in de ogen, mensen die weglopen, die stilletjes met de staart tussen de benen, want ze zijn alles in één ogenblik kwijt waar ze alles op gezet hadden. O, ik zeg u, gemeente, in de naam van mijn zender, dat dat maar een zwak voorspel is wat op de jongste dag zal plaatsvinden. Als het gros van de wereldbevolking met open mond naar de hemel zal staan kijken en zich in één keer realiseert dat ze alles kwijt zijn. Met lege handen te staan, dat is nog één ding. Maar om met een lege ziel te staan, God te moeten gaan ontmoeten en je kan niet. Maar gemeente, dat geldt voor u en mij ook. En wat een wonder. Dat is nou het eerste waar we eens even over na moeten denken. Dat er nou een God in de hemel is die ons dat niet gunt. En die zegt met alle liefde die hij jegens zondaren in zijn hart heeft gevoeld van eeuwigheid af. Kus de zoon. Niet de afgoden. Ook jezelf niet als afgod op de troon zetten. Je leven om jezelf laten draaien. Kus de zoon. Het is waar, hoor, gemeente, daar zal niemand tot het kussen van Christus komen. Het erkennen, hij is de Heer, hij is de Christus, hij moet het voor het zeggen hebben. dan als er een wonder gebeurt van de Heilige Geest. Maar daar mag u nog om vragen. Daar hebben we ook om gevraagd vanavond. Maar als wij gemeente door die Heilige Geest geleid worden, ook in de betekenis van onze tekst, en we gaan ons leven zien tegen de achtergrond van wat hier staat, en we gaan het in het juiste perspectief zien. Wat is dat op zich al een zegen, gemeente, dat je je leven gaat zien in het licht van de eeuwigheid. Dat je dan door die Geest geleid gaat zeggen, het is niet alleen voor mijn bestwil. Dat zou misschien nog egoïstisch kunnen wezen. Maar hij heeft er nou zoveel recht op. Die gezalfde, die zoon, die eerstgeboren zoon, door al zijn broeders te eren. Als ik denk aan wat hij ervoor over heeft gehad, om op die troon te komen, om koning van zondaren te worden, om een koninkrijk der genade voor zondaren te openen. O, wat heeft hij er recht op? Dat ik hem kus. En dat ik tegen hem zeg, u bent Sions vorst, ik erken u voor mijn Heer. En voor degenen die van verre staan en die zich ook vandaag misschien wel meerdere keren hebben afgevraagd, maar kan het voor mij nog? Het klinkt wel in het algemeen, vanmorgen ook in de prediking van Boas en vanavond opnieuw, kus de zoon. Maar mag dat nog? U hoort toch wel, gemeente, waar God in de hemel op uit is. U heeft toch ook gehoord dat er niemand bij voorbaat wordt uitgesloten. Nee, de Puritijnen zeiden vroeger al, weet u waarom het mag? Omdat het moet. Omdat het van God moet. Kus de zoon. Maar ook omdat het voor uw arme ziel nodig is. Want waar blijft u zonder zoon? Waar blijft u zonder Christus? Waar blijft u zonder borg en zalig maken? Puritijnen zeiden kortom, uw recht, bevreesde ziel, ligt hierin dat u het nodig hebt. Dat is uw recht. Van Gods wegen geschonken, omdat het woord dat recht verleent. En het is zo nodig, gemeente, want zonder het kussen van Christus blijft er niks anders als oordeel over. En met dat laatste komen we eigenlijk nu toe aan het tweede punt van de preekgemeente. Want dat is toch eigenlijk wel wat je in heel die psalm steeds hoort doorklinken. Ook in dat laatste, dat rijke twaalfde vers, komt het weer terug hier. Die dreiging van het oordeel. Als je niet op de amnestieregeling van de koning ingaat, zegt de psalm. Je hoort het wel, je mag komen, je mag je wapens inleveren, je mag je laten verzoenen met de koning, wat je ook gedaan hebt, hoe lang je ook in opstand geleefd hebt. Maar als je dat niet doet, vers 12 zegt, kijk dan uit dat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. En dat ontbranden, gemeente, deed mij denken aan wat er in deze weken nog wel eens een keer te lezen en te horen is geweest. Vanuit allerlei delen van ons land. En dan is er een heidegebied, een of andere droge natuurgrond. En ineens valt daar een vonk in de droge, in het droge gewas. Of er is iemand die gooit achterloos wat weg. Of er is een stuk glas en dat weerspiegelt en dat gaat als een lens werken voor het zonlicht. En ineens staat er een heel natuurgebied in lichterlaaien. Waarom gebeurt dat? Omdat het zo droog was. Waarom gaat het zo snel? Omdat er zoveel brandbaar materiaal ligt. Wat een aangrijpende gedachte, gemeente. Als je nou door God geleerd wordt en je gaat je eigen hart onderzoeken en je eigen ziel een beetje kennen. En dan niet alleen van vandaag en van gisteren, maar van heel dat leven. Er zijn mensen hier van 70, 80 jaar, maar er zijn ook mensen van 40 of van 20 jaar. Maar ga nou eens na, gemeente. Wat ligt er allemaal in ons leven opgestapeld aan brandbaar materiaal? Wat is dat, dominee? Dat is je zonde. Wat je gedaan hebt. Wat de mensen gezien hebben. wat je gezegd hebt en wat ook mensen misschien wel gehoord hebben, maar ook wat je gedacht hebt en niemand die er erg in had. En wat je gedaan hebt niet alleen, maar ook wat je niet gedaan hebt en wat de Heere wel gezegd had dat je moest doen, maar je hebt het nagelaten, zonden van nalatigheid. Brandbaar materiaal, gemeente, in gedachten, woorden en werken, de wet overtreden, in de liefde tekortgeschoten, geen ijver gehad zoals het zou moeten, geen gehoorzaamheid betracht zoals God het verdiend had. En het ligt daar allemaal te wachten, totdat zijn toren maar een weinig hoeft te ontbranden en de brand staat erin. En dat een weinig ontbranden hoeft niet alleen maar te betekenen dat de Heer er zomaar eventjes één vonk in laat vallen. Johannes Calvijn heeft er al op gewezen dat dat ook kan worden vertaald door ineens. Dus een weinig tijd gaat het dan over. Dat er ineens, en iemand is nog in de kracht van zijn leven. Hij is 25 jaar of hij is 45 jaar en de zon schijnt en het leven lacht hem toe en ineens. Hoeveel voorbeelden heeft u er al van gezien, gemeente? Misschien wel voorbeelden heel dichtbij die te pijnlijk zijn om ze nu allemaal te gaan noemen. Omdat het nog zo'n pijn doet dat je ineens die geliefde kwijtraakt. Van de een op de andere seconde. En hoeveel mensen, gemeente, in vakantietijd. Ze gaan op pad. En ze komen niet meer terug. Ineens, een weinig. En hoe is het, gemeente? En is het dan onterecht als een mens dan ineens wordt opgeroepen? Als dat vandaag of morgen met ons gebeurt, gemeente, hebben we dan te klagen als de Heer ons ineens zegt, kom jij eens hier. Dan moeten we eens gaan praten. En als de Heere dan gaat oordelen, gemeente, en als die zijn heilige wet naast je leven legt, heeft de mens dan een weerwoord als God zegt, maar het kan helemaal niet. Jij kan helemaal niet zalig worden. Wat een gedachte, gemeente. Wij zitten nu allemaal nog bij elkaar hier in de kerk en het is een vertrouwde aanblik. We hopen elkaar over een aantal weken weer terug te zien. En het is fijn als je elkaar in de kerk mag ontmoeten. Wat een gedachte dat er onder ons zouden zijn. O, ga uw eigen hart en leven na. Nu wel rustig in de kerk. En dat je straks voor eeuwig van God gescheiden zou moeten zijn. Kus de zoon, zegt onze tekst. Opdat hij niet toorne. Nog een element, gemeente, om de vinger bij te leggen. Want ziet u dat die zoon waar het hier om gaat, dat die ook kan toornen. Heeft u daar wel eens bij stilgestaan? Wij hebben het over de toren van God. Wij zien de Vader op zijn troon zitten, die heilige schepper van hemel en aarde. Maar nou, de zoon. Dat is, jongens en meisjes, dus de Heere Jezus. Dat is de Heere Jezus van wie ze je op zondagsschool verteld hebben. Hoe die met die kinderen omging. Die hij naar zich toe trok en die de arm eromheen sloeg. Dat is de Heere Jezus van wie we al die wonderen lezen. Dat hij al die mensen zo vriendelijk te woord gestaan heeft. En zo vol ontferming heeft geholpen. Dat is de Heere Jezus van wie we lezen dat hij zelfs in zijn bitter lijden en sterven zo vol liefde was en gewillig was en zwijgen kon. Omdat hij de prijs voor de zonde wilde betalen. En nou kan de Heere Jezus toornen. Wat een gedachte. Ik las laatst, ik weet niet meer wie dat zei. Maar dat wat die man betreft, dat de ergste tekst uit de Bijbel genoemd mocht worden. Dat aan het eind, ergens in de Openbaring, als het gaat over het aanbreken van de dag van de wederkomst, mensen elkaar verbijsterd aankijken en proberen weg te vluchten, omdat ze bang zijn voor de toorn van het lam. En inderdaad, als je erover nadenkt, gemeente, dan gaat het hier ook over. Maar kunt u zich daar iets bij voorstellen? Wat is er weerlozer Wat is er liefelijker dan een lam? Wat is er vertederender, aantrekkelijker dan een lam? En nou is er een toorn van het lam. Maar verbaas u daar niet over, gemeente. Want die toorn is de keerzijde van die ontzaglijke liefde van de Heere Jezus. We kunnen u niet genoeg uitschilderen hoe lief de Heere Jezus zondaren heeft. Maar u kunt dat enigszins begrijpen als u ziet wat hij op Goede Vrijdag voor de zaligheid van zondaren overgehaald heeft. Dat moet gigantisch zijn, dat is oneindig, dat is onvoorstelbaar. Hoe groot is zijn liefde? Maar als je dat nou in de wind slaat, gemeente. En dan gaan we vanavond niet praten over onmacht. Dan gaan we vanavond niet praten over verkiezing. Dan gaan we vanavond niet praten over dingen die verborgen zijn. Dan gaan we praten, gemeente, over uw verantwoordelijkheid. En gebruik alleen uw verstand vanavond eens om u te laten doordringen dat dat toch inderdaad zo moet zijn als we de grote liefde van de Heere Jezus zouden versmaden. Wat voor grote toorn daar dan over moet blijven. Als wij dat slachtoffer van Christus veronachtzamen, zegt de Hebreeën schrijver, blijft er geen slachtoffer over voor de zonde. Maar wat moet dat erg zijn? U vindt het niet erg, gemeente, als we dat vanavond bijzonder aan het hart leggen. Dat dat zo erg moet zijn als de ogen die eenmaal vol ontferming op zondaren geslagen waren. Mensen op de dag van de wederkomst wegkijken. Dat de voeten die zich eenmaal gehaast hebben om mensen van dienst te zijn. En die gewillig Golgotha beklommen hebben om daar het kruis heen te dragen. Dat die voeten gezet worden op de nek van zondaren. Dat de handen die in het heden der genade zo mild waren en altijd bereid om mensen te helpen in hun nood en ellende, dat die handen van Christus gebruikt zullen worden om je weg te zenden. Dat de mond van de heiland, die zo vaak het aanbod van genade verkondigen liet, aan wie het maar kon horen, dat die mond zal zeggen, ga weg, ga weg, ga weg. Zijn er mensen in de kerkgemeente die met dat vooruitzicht kunnen leven? Kus de zoon. Vandaag is hij nog de zoon van onze eeuwige liefde. Vandaag is het het heden van de genade. Vandaag is het de welaangename tijd waarin God laat weten dat hij in die gezalfde koning een welbehagen heeft. Vandaag, gemeente, is het nog de tijd om als je daarover komt in te zitten en niet weet hoe je zalig moet worden en je vraagt hoe moet het toch, Heere, om tot Christus te gaan en bij hem te ondervinden dat je veilig bent voor tijd en eeuwigheid. En als dan die vraag komt van is het dan wel veilig genoeg en heb ik dan wel genoeg aan deze zaligmaker, de zoon die God mij voorstelt. Gemeente, dan geeft onze psalm in de derde plaats daar ook nog een extra onderstreping voor. Want er kunnen best vragen zijn waar je mee zit, gemeente. Het is natuurlijk niet goed als een mens vragen heeft over de zaligheid en dat dat voortkomt uit twijfel aan Gods bedoelingen, aan Gods welwillendheid, aan Gods betrouwbaarheid. Zulke vragen moeten we afleren. Maar het is wel een nuttige zaak, ook gezien de bedriegelijkheid van ons hart, om ons regelmatig af te vragen, zit ik wel goed? Heb ik me niet iets ingebeeld waar ik straks mee omkom? Heb ik niet een geloof voor waar aangenomen waar toch straks de Heere van zegt, maar het was geen waar geloof? Heb ik de juiste toevlucht wel gevonden? Ik moet denken, gemeente, aan wat mij ooit verteld werd over het bombardement van Rotterdam. waarbij mensen opeens door de bommen overvallen werden en vervolgens met die brand te maken kregen. En er iets heel ergs gebeurd schijnt te zijn in een bankgebouw ergens in het centrum van de stad, waar dienstmeisjes die daar werk hadden dachten een veilig heenkomen te vinden in de kluis van de bank. Brandvrij. Dat dachten ze. Maar eer dat het bombardement afgelopen was, waren de gebouwen om de bank heen zo in elkaar en over elkaar heen gestort. Onder andere een kerkgebouw dwars over die bank gevallen, dat ze de deur niet meer open konden krijgen. Toen zijn ze in hun schuilplaats omgekomen. En zo kan het ook zijn, gemeente, dat wij een schuilplaats dachten gevonden te hebben voor de toren van God. Maar het is geen veilige schuilplaats. Waarop bouwt u uw hoop, gemeente? Een van de Puritijnen, en ik meen dat het Menten was, die zegt, als je hier over de weg leest, dat mensen op de weg vergaan, dan kun je aan twee dingen denken. Je hebt mensen die lopen op de brede weg en dan gaan ze ook verloren. Maar het kan ook de weg zijn van ijdele hoop. Gemeenten moeten elkaar daar niet voor waarschuwen. Wat is de grond van ons vertrouwen? Als wij een godsdienst hebben zonder zoon, dat is het punt waar het vanavond over gaat. Als u de zoon niet hebt, dan heeft u geen hoop. Dan kunt u een grond maken van uw verbond, lidmaatschap, van uw doop, van uw kerkelijke meeleven, van uw gedrag, van uw onberispelijke uiterlijk. Maar het is geen grond. Kus de zoon. Maar dan ook de belofte, gemeente. O, wat een geweldige troost. Als je dan in hem gevlucht bent en tot hem gekomen bent om hem te omhelzen, niets anders overhield dan Jezus Christus en zijn offer. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. En op hem betrouwen, daar staat eigenlijk in de grondtekst zoiets als in hem schuilen. Doet me dit weer denken, jongens en meisjes, aan de bekend Bijbelverhaal, de ark van Noach. Iedereen, alle kinderen kennen het verhaal van de ark van Noach. Wat was de bedoeling? Nou, je moest op de dag dat het water kwam, moest je aan de goede kant van de deur zitten. Eenvoudiger is het toch niet te zeggen. Noach en zijn 8 zielen zitten aan de goede kant van de deur als het water komt, omdat ze het woord van God geloofd hebben. En ze zijn in het redmiddel gevlucht dat God had aangewezen. Noach, bouw u een ark van goverhout. Nou, gemeente, vanavond zegt de Heere, daar ligt al een ark, mensen. Je hoeft hem niet meer te bouwen, maar hij is er al. De zoon, dat is de arke der behoudenis die allen die in nood zijn nog wil opnemen. Maar dan moet je wel op de juiste tijd al inzitten, gemeente, voordat het water komt. Wat zeg ik? Voordat het vuur komt. Voordat het oordeel komt. En wie in hem gevlucht is, al is je geloof nog zo schamel, al ben je nog zo'n hopeloze, dwaze zondaar, die het keer op keer verknoeit. Maar als hij je hoop is, gemeente, dan wordt die hoop niet beschaamd. Staat hier. En daar houdt de Heere ons aan tot voor zijn rechterstoel, maar mag ik het met eerbied zeggen, als u met dat woord van de Heere het leven verder doorgaat en de eeuwigheid tegemoet reist, dan mag u de Heere daar ook aan houden. Hij houdt u eraan. En dan mag u hem er ook aan houden. Heren, hier stond het. Welgelukzalig. En toen stond er niet bij die en die en die. Allen. Niet die iets meebrengen. Niet die iets gedaan hebben. Niet die wat meer konden dan een ander. Nee, die op hem betrouwen. En dan kan het niet misgaan, gemeente. Dan eist de Vader niets meer dan die gerechtigheid van de Zoon. Dan staat de mens op de oordeelsdag niet beschaamd. Dan staan er heel wat mensen met een mond vol tanden en met de handen voor de ogen. Denk nog een keer aan het Museumplein. Maar Gods kinderen niet, gemeente. O, ze zijn wel veracht. Ze voelen zich onbegrepen. Ze hebben zichzelf ook nog tegen en ze moeten tegen van alles vechten waar een ander geen verstand van heeft. Ze moeten heel de dag door drie doodsvijanden te lijf gaan en ze worden er zo moe van. En die vijanden hebben geen vakantie. Maar ze hebben moed, gemeente. En ze mogen hoop hebben als ze denken aan hun koning. Want ze zullen niet beschaamd worden in de eeuwigheid. Straks wordt de wereld beschaamd. Straks is de godsdienst onder Christus beschaamd. Maar wel gelukzalig allen die op hem betrouwen. Ja, ze zijn het al, zegt de psalmdichter. En dat kan u zich toch hopelijk wel voorstellen, al kent u er nog niks van. En dan mogen we hen toch inderdaad gelukzalig prijzen die dat leven in de Heere Jezus hebben gevonden. Want dan is de kloof tussen God en je ziel in principe overbrugd. Dan is die vrede getekend met die koning aan wie ik ongehoorzaam geweest was. Dan mocht ik wel heel mijn leven met een zwaard van Damocles boven mijn hoofd rondgelopen hebben. Maar vanaf de dag dat ik knielde aan het kruis van Golgotha is het oordeel weggenomen. Geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Wat mij nog aan tegenspoed en kruis in dit leven overkomt, het is slechts kastijding van Vader die mij om Christus wil lief heeft. O gemeente, als een mens daar iets van mag ondervinden. Mogen daar vanavond ook mensen zijn die daar getuigenis van geven. Kijk, dan blijft het niet één keer bij het kussen van de zoon. Maar dan kus je hem nog wel eens. Niet alleen maar als erkenning van zijn heerschappij over je leven. Maar dan kus je hem ook wel eens als Maria Magdalena. Al was het alleen maar om zijn voeten te kussen. En om hem zo vast te mogen houden. Of dat het verlangen van die bruid uit het Hooglied in je hart gaat leven. Dat hoort er toch ook bij, gemeente. Hij kuste mij. Niet ik hem. Maar dat ik het van zijn kant weer eens mag ondervinden. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Volk van God, blijf maar dicht bij de zoon. Hoe dichter aan zijn hart, hoe dichter bij zijn mond, hoe groter de zekerheid en ook de verwondering over zijn liefde. En wie op dit moment nog op een afstand mocht staan, die komen naderbij. Kus de zoon, luidt het bevel aan u allen. En mogen de Vader zelf uw leidsman zijn om u te brengen aan de voeten van Christus. Want dat heeft de Heere Jezus erbij gezegd. En dat is het geheim van de vrucht op de prediking ook vanavond, gemeente. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Maar als u die trekkracht heeft gevoeld vanavond, als u met zichzelf verloren moest gaan en alleen nog maar heerlijkheid en troost en uitzicht in de Zoon van Gods eeuwige liefde kon overhouden, laat u dan tot hem leiden. En laat u in deze prediking overtuigen dat het nog steeds waar is. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen.